Iedereen hartelijk welkom vanavond als we weer opnieuw stilstaan bij een gedeelte uit de Bijbel. In de eerste plaats hier iedereen in dit kerkgebouw. Welkom, fijn dat u er bent. En verder de vele mensen die meeluisteren bij de livestream. Misschien niet lid van onze kerk, maar u bent van harte welkom. En we hopen dat de Heere het woord wat tot u komt wil zegenen. We gaan eerst zingen en dat doen we uit Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij maakt heel lang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Psalm 16 en daarvan het zesde vers. We lezen weer een gedeelte uit het evangelie van Johannes. En voordat we dat gaan lezen, wijs ik er even op wat de bedoeling is van Johannes met dit evangelie. En dat is dat Jezus van Nazareth, die was bij iedereen bekend als rabbi uit Nazareth, gekruisigd, daarna opgestaan. Hij was een mens, maar Johannes wil ook duidelijk maken dat hij ook God is. God en mens in één persoon. En je ziet dus voortdurend in het evangelie van Johannes dat oplichten, dat Jezus van Nazareth is God zelf. En als u dat even in uw gedachten houdt, dan gaan we nu het gedeelte lezen in Johannes 1, vers 18 tot en met vers 34. En dit is de getuigenis van Johannes toen de Joden enige priesters en levieten afzonden van Jeruzalem opdat ze hem zouden vragen: wie zijt gij? En hij beleed en loochende het niet en beleed: ik ben de Christus niet. En zij vraagden hem: wat dan? Zijt gij Elia? En hij zeide: ik ben die niet. Zijt gij de profeet? En hij antwoordde: nee. Zij zeiden dan tot hem: wie zijt gij? Opdat we antwoord geven mogen degene die ons gezonden hebben. Wat zegt gij van uzelf? Hij zeide: ik ben de stem des roepende in de woestijn. Maak de weg des Heeren recht, gelijk Jesaja de profeet gesproken heeft. En de afgezondenen waren uit de Farizeeën. En zij vraagden hem en spraken tot hem: waarom doopt gij dan, zo gij de Christus niet zijt, noch Elia, noch de profeet? Johannes antwoordde hun en zeggende: ik doop met water, maar hij staat midden onder uw lieden, die gij niet kent. Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is, wien ik niet waardig ben dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. Deze dingen zijn geschied in Betabara over de Jordaan, waar Johannes was dopende. Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit de hemel, gelijk een duif, en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij de geest zult zien nederdalen en op hem blijven, deze is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en heb getuigd dat deze de Zoon van God is. Geliefden, ik heb u gelezen uit Johannes 1. En de vorige keer hebben we stilgestaan bij vers 19 tot en met vers 28. En dat gedeelte ging over Johannes. Johannes die noemt zichzelf de stem van de roepende in de woestijn. Op de vraag wie hij nu precies is, en er worden een aantal mogelijkheden genoemd, is hij Christus, de Messias die komen zou? Nee. Is hij de profeet? De Joden verwachten een profeet? Nee, dat is hij ook niet. En is hij dan mogelijk iemand anders? Elia bijvoorbeeld, want de Joden dachten dat Elia weer terug zou komen. Ook dat is hij niet. En Johannes maakt zich dan bekend als de voorloper en hij zegt dan in vers 27, als daar lezen we, dat hij wijst op die na mij komt. Hè? Dezelfde is het die na mij komt, welke voor mij geworden is. Die na mij komt. Het gedeelte waar wij vanavond een ogenblik uw aandacht voor vragen, dat is vers 29 tot en met vers 34. En dat gaat niet over Johannes de Doper, maar dat gaat over Christus, over de Messias. En dit behoort dan tot een van die zeer indrukwekkende stukken in de Bijbel, waarbij we bepaald worden dat God, wat hij in het Oude Testament heeft beloofd, in het Nieuwe Testament ook voluit gestalte heeft gegeven. Hetzelfde indrukwekkende karakter heeft bijvoorbeeld ook 2 Korinthe 5, vers 18 tot en met vers 21, waar Paulus zegt: al deze dingen zijn uit God. En dan gaat het ook weer over de persoon van de middelaar. Daar heeft dus ook Johannes de Doper op gewezen. Hij zegt ook: ik ben niet waardig dat ik zijn schoenriem zou ontbinden. En dan lezen we dat Johannes over de Christus der Schriften des anderen daags spreekt. Johannes heeft een bepaalde structuur waarin hij dat geschiedenis opbouwt. De ene dag, de eerste dag, heeft hij het antwoord op de vraag wie hij is. En dan komen we bij de tweede dag. En dan ziet Johannes Jezus van Nazareth tot zich komen. Let erop, Jezus tot zich komende. De heer Jezus is dan al gedoopt. Dat was Johannes bij. Toen God de Vader zei: dit is mijn geliefde Zoon. En de Heilige Geest neerdaalde. in de gedaante van een duif. Het eigenlijk is geen duif, maar in de gedaante van als een duif. Die vorm ongeveer. En dan ziet Johannes de Heer Jezus tot zich komen. Hij komt weer terug uit de woestijn na de 40 dagen verzocht te zijn geweest. En dan wijst Johannes de Heer Jezus aan. En dan zegt hij, zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is een soort korte samenvatting van het hele evangelie. Daar is natuurlijk alles vaak over gepreekt en daar hebt u ook wel eens spreken over gehoord. En ik zal er even iets van zeggen. In de eerste plaats het beeld dat Johannes gebruikt, hoe hij de Heer Jezus typeert. We weten dat de Heer Jezus in de Bijbel verschillende namen heeft. Hij is een reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï. Hij wordt ook wel genoemd het zaad der vrouw. Hij wordt ook wel genoemd de rechtvaardige. Je hebt toch niet te doen met deze rechtvaardige, zegt de vrouw van Pilatus. En zo kunnen we een heleboel namen opnoemen. Een ster die in Jacob op zal gaan, zo noemt Biliam de Heer Jezus. Maar hier noemt Johannes de Heer Jezus het Lam Gods. Dat is een hele belangrijke typering. Eigenlijk vat Johannes het hele onderwijs samen wat we in het Oude Testament over de Messias vinden. En wat vooral gestalte kreeg in de offerdienst in het Oude Testament. Dat waren allemaal symbolen. Hè. Op zichzelf konden die offers geen verzoening of geen vergeving tot stand brengen. Dat waren allemaal predikingen. Dat waren heenwijzingen naar het ene offer dat eenmaal zal worden gebracht. En we weten het Oude Testament en de tempel, dat die hele offerdienst, dat heel erg belangrijk was. Dat is voortdurend de achtergrond van heel dat Oude Testament. Dat zijn de offers die gebracht werden in de tempel. Een offer werd gebracht bij de uittocht uit Egypte. Dat was het zogenaamde paaslam. En Johannes verwijst daar ook in zekere zin naartoe, naar het paaslam. Later werden er brandoffers en zondoffers en schuldoffers gebracht in de tabernakel. En tenslotte werden er ook offers gebracht. En dat is een van de belangrijkste offers, het morgen- en avondoffer. Daar kunnen we over lezen in het boek Exodus, dat er elke ochtend en elke avond een offer werd gebracht in de tabernakel, het morgen- en avondoffer. En tenslotte, om niet meer te noemen, Jesaja heeft in Jesaja 53 gewezen op het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dus het hele Oude Testament op allerlei elementen wijst op die offerdienst. Kijk, zegt Johannes, dit is het middel. Dit is de persoon die verzoening tot stand zal brengen. En dan valt het op dat Johannes het heeft over het Lam Gods. Waar komt nou de verzoening vandaan? Die komt bij God vandaan. Het is een door God geschonken middel. Dan is het in de tweede plaats zo belangrijk dat Johannes het lam noemt. En dat wijst op de persoon. Als een lam wordt hij ter slachting geleid. Jesaja 53 gaat in Jezus in vervulling. En dan is het in de derde plaats belangrijk dat hij de zonde der wereld wegneemt. De zonde, dat woordje wegneemt, dat is wegdragen, maar het betekent ook, de kanttekenaar wijst er ook op zich nemen. Uitdelgen betekent dat, ervoor betalen, dat leert ons de Bijbel. En zo is dus de Heer Jezus de persoon die wat wij door de zonde in de wereld hebben gebracht, namelijk de breuk tussen God en mensen, die neemt hij weg. Hoe doet hij dat? Dat doet hij door voor de zondeschuld te betalen. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En zo wijst Johannes de Doper de Heer Jezus aan als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Verderop in het Johannes Evangelie lezen we, al zo lief heeft God de wereld, gaat weer diezelfde gedachte. God zond zijn zoon, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, dat het eeuwige leven hebben. En in 2 Korinthe 5 zegt Paulus, God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden er niet toerekenen, heeft het woord der verzoening in ons gelegd. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ik las vandaag een stukje in een dagboek. En dat was een ontmoeting tussen een predikant en een 90-jarige pelgrim die op zijn sterfbed lag. Met het oog op de eeuwigheid. En kijk, die dominee vroeg aan die man, hoe gaat het nu? Hij zei, het gaat goed. Waarom? Ik heb mijn ogen geslagen op het Lam Gods. Kijk, het gaat in ons sterven niet om of we bekeerd zijn. Het gaat er niet om of wij een ambt hebben. Het gaat er zelfs niet om wat we allemaal in het verleden en in ons leven wel eens niet hebben meegemaakt. Het gaat erom dat we onze ogen leren slaan in de diepste nood van ons leven op het Lam Gods, dat de zonde ter wereld wegneemt. Minder hoeft niet, minder kan niet, meer hoeft niet. Dan gaat het ook goed. Onthoud die zin eens. En weet dat er dingen in de Bijbel staan die u nu hoort, die u misschien nu iets begrijpt of wat minder van begrijpt. En ik las onlangs bij Philpott een gedachte. Die zegt, je kunt bepaalde leerstellingen, fundamentele leerstellingen in de Bijbel, lezen. Dat staat in het dagboek van Philpott door Bakas Vallei bij 17 april. Vervolgens, het leven van Gods kinderen, krijgen die grote waarheden, vooral in hele moeilijke omstandigheden, gaan ze hun kracht, hun diepe betekenis bewijzen. Dat zou ik bij deze tekst ook willen zeggen. Onthoud hem, denk erover na. Misschien mag u met die man op zijn sterrenbed het kritieke moment van uw leven wel zeggen, het gaat goed, want ik heb mijn ogen geslagen op het Lam Gods, dat de zonde de wereld wegneemt. Dan komt u zeker thuis. Dan gaat Johannes verder en dan lezen we in het 30e vers. Deze is het van welke ik gezegd heb. Die na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Die wijst Johannes er weer op dat hij de voorloper is en dat weer Jezus de komende is. Hij sluit aan bij Johannes bij hoofdstuk 27. Die na mij komt. Dan haalt hij dat, wie is dat Lam Gods? Wel, ik heb gezegd, die na mij komt, een man die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. Weer wijst Johannes erop dat de Heer Jezus is gekomen en dat hij een goddelijke oorsprong heeft. Johannes is een priesterszoon en die heeft een oorsprong uit de mens, geboren uit Zacharias en Elisabeth, verwekt door Zacharias en bij Elisabeth. Heer Jezus is geboren uit Maria, maar hij komt uit de hemel en is ontvangen door de Heilige Geest. Vandaar dat hij eer, hij is van eeuwigheid, er was het voordat Johannes er was. Dat wijst dus op zijn hoogheid waar hij vandaan komt. God, het Lam God, Heer Jezus is ook God, hij was eer dan Johannes. En dan vervolgens zegt Johannes in vers 31, en ik kende hem niet. Dat woordje kennen heeft in de Bijbel altijd de diepe betekenis van een relatie hebben. Iemand hè, in de omgang leren kennen, dat is kennen in de Bijbel. En ik kende hem niet en onze kanttekenaar die geeft dan in de kanttekening 72 aan. Namelijk van aangezicht. Het kan dus zijn dat Johannes bedoelt. Ik wist wel dat natuurlijk van mijn ouders dat een kindje was geboren bij Jozef en Maria. Maar ik kende dat familielid nog niet zo goed. Dat zou je kunnen zeggen dat hij eigenlijk, ja, misschien wordt opgegroeid. Maria en Jozef woont tenslotte in Galilea. En Zacharias en Elisabeth woonden in Judea. Dat hij verder en gewoon in de omgang nog niet veel kennis had. Dat kan. Die mogelijkheid laat de kanttekening open. Maar wat er ook bij staat, de kanttekenaar zegt niet volkomenlijk. Kijk, en dat is ook wel iets wat we in de Bijbel tegenkomen. Bij de scharen, bij de discipelen, voor de opstanding, na de opstanding, bij de apostel Paulus. Wat vinden we daar dan wel? Het Lam Gods en de persoon van de middelaar die ons in de Bijbel wordt getekend. Een diamant met heel veel aspecten. Johannes zegt, ik kende hem niet volkomen. Geliefden, dat volkomen kennen, dat is voor niemand op deze aarde weggelegd. Het blijft altijd ten dele. Paulus wijst erop in Filippenzen 3, opdat ik hem kende. Johannes de Doper zegt, ik kende hem niet volkomen in zijn diepte, om nou dat voluit te verstaan dat in Jezus God en mens in één persoon is. Jonge Hellebroek zegt ook in zijn vragenboekje, waarin moet nou die middelaar gekend worden? En dan zegt Dominee Hellebroek niet ja, dat hij zaligmaker is. Nee, dan noemt hij een heleboel dingen op. In zijn namen, in zijn ambt, in zijn natuur, in zijn staat, in zijn weldaden. En dat zijn allemaal aspecten en elementen van wat de Heere nu gedaan heeft voor zijn kerk en voor zijn kinderen. En onze Heidelberger doet dat ook. Als het gaat over de vernedering van de middelaar en de verhoging van de middelaar. Wat nut u de opstanding van Christus, wat nut u de hemelvaart en wat nut u dat de Heere is gestorven voor de zonde enzovoorts. Ik kende hem niet, nog niet volkomen. De gelovige staat niet alleen naar het begin van het genadeleven, maar ook naar opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus Christus. Het is natuurlijk aangenaam om in de prediking aandacht te besteden aan het begin van het genadeleven. Hoe God een droefheid verwekt in het hart naar God. Hoe de Heer een zondaar stilzet. En daar kunt u mogelijk enige herkenning vinden in uw eigen leven. En het is natuurlijk helemaal niet verkeerd. Maar het moet natuurlijk niet zo zijn dat we daar genoeg aan hebben. Dat is een slecht teken, geloof ik eerlijk gezegd. Als er niet een diep verlangen in onze ziel is om de persoon van de middelaar te mogen kennen, omgang te hebben met de Heer Jezus door zijn woord en door zijn geest. Persoonlijke omgang. Ik ken hem nog niet volkomenlijk. En je ziet, zoals bij de allergrootsten in de Bijbel, en dat bedoel ik Mozes en Johannes de Doper en Paulus en Petrus, dat ze het voortdurend hebben over de oppas en over de functionering van het allerheiligste geloof. We lezen in de Bijbel van mensen die komen tot het geloof, dat is belangrijk. Denk aan Lydia, denk aan de Pinksterlingen. Maar we lezen nog veel meer in de Bijbel over de toename, het opwassen in de kennis en in de genade van de Heer Jezus over de beoefening van het ware geloof. En daar is de Heer Jezus het voorwerp. Als je eens wat meer leest in de oudvaders of in andere schrijvers. Ik denk bijvoorbeeld aan Flevel en aan de Puritijnen en ik denk ook aan Winslow en zo. Dan zijn dat mannen en veelpot die daar voortdurend de nadruk op leggen. Hoe er nou opwas in de kennis en in de genade van de Heer Jezus tot stand komt in het leven van zijn kinderen. Ik kende hem niet. Later zegt ook Johannes de Doper, hij moet wassen. Dat is niet een eenmalig, maar dat is een voortdurend proces geweest, ook in het leven van Johannes. Hij moet wassen. En ik minder word. En dan wassen, toenemen in de zin van, wat betekent dat nu? Dat de Heer Jezus voor de zonde is gestorven. Voor mijn zonde. Wat betekent dat nu? Dat hij de dood heeft overwonnen. Dat hij ook voor mij de dood heeft overwonnen. Wat betekent dat nu? Dat hij niet alleen gestorven is, maar wat meer is, zegt Paulus, die ook ter rechterhand God is en die ook voor ons bidt. Dat hij zijn werk voortzet in de hemel. Dat zijn de troostbronnen van de kerk des Heren. En dat is het wat Johannes hier als het ware wil duiden. Ik kende hem nog niet volkomen, maar die mij gezonden heeft om te dopen met water. Die had mij gezegd, op welke gij de geest zult zien en op hem blijven. Deze is het, die met de Heilige Geest doopt. Johannes geeft hier aan, hij doopte met water. De zogenoemde proselietendoop. Die was bij de Joden wel bekend. Heidenen, die overgingen tot het Jodendom, werden gedoopt. En het was een rituele handeling, waarbij als het ware dat zondige heidendom symbolisch werd afgewassen. En zo werd men dan Jood, daarna werd men besneden. En het wonderlijke dat Johannes op gaat treden, die begint de mensen te dopen met water in de Jordaan. Die doop van Johannes is een symbool. Johannes wijst er ook zelf op. Hij zegt, denk er niet bij jezelf dat je vanwege die doop of zo, dat je al bekeerd bent, maar God kan wel het steen Abraham's zaad verwekken. Die doop is een symbool van Gods genade, zoals ook vandaag de dag nog een doop een teken is. We kunnen het lezen onder andere in Romeinen 4. Een teken, een symbool van Gods genade. Maar de Heer Jezus komt en die zal u dopen met de Heilige Geest. En op hem blijven, die zal u dopen met de Heilige Geest. Dat vertelt ons Johannes. Hij is dus de man van de waterdoop. En ik kende hem niet, maar die mij gezonden heeft. Daarop zal de Geest, die zal ook dopen met de Heilige Geest. Dat is weer een hele belangrijke dag die Johannes hier uitspreekt. Eerst, de Heer Jezus heeft de Geest. We lazen het al in de Bijbel, in Jesaja 11 bijvoorbeeld, waar de profeet zegt, en op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid, des verstands, de geest des raads en de sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. Op hem zijn de zeven geesten Gods. Elke zondagmiddag dan komen we samen en dan hebben we de zegenbeden. En die zegenbeden gaat dan over de zeven geesten Gods. Dat is de derde persoon in het goddelijk wezen. En die geest is op Christus. En dat zonder enige beperking. Het beleiden daarom dat de geest uitgaat van de Vader en van de Zoon. Dat is het zogenoemde filioque in het Latijn. Er is ook nog een heel dispuut over heeft tussen de kerk in het westen en de kerk in het oosten. Maar het beleiden dus dat ook de Heilige Geest uitgaat van de Zoon. En die zegt ook verderop in het evangelie. Die zal het uit het mijne nemen, die zal het u verkondigen. Die zal u dopen en deze is die met de Heilige Geest doopt. Wat dat betreft moet ik nog een belangrijke onderscheiding u voorhouden. We maken onderscheid tussen het algemene werk van Gods Geest en het bijzondere werk van Gods Geest. Dat is het algemene werk, dat is de overtuiging van de zonde, dat is de klem in het geweten, dat zijn dingen waardoor we onder de indruk taken van Gods boodschap. Dat is wel belangrijk, maar dat algemene werk is nooit genoeg. Daarnaast kennen we het bijzondere werk van Gods Geest, en dat wordt hier bedoeld. Die is met de Heilige Geest doopt. Dat is het zaligmakende. Hoe weet je nou wat is zaligmakend? Nou, alles wat aan de vereniging met Christus vooraf gaat, is niet zaligmakend. Los van Christus is nog niks zaligmakend. De Heilige Geest verenigt met de Jezus en dan wordt het zaligmakend. Dan brengt het tot de zaligheid. Want het leven ligt in Christus en de Heilige Geest verenigt een ziel met Christus. Daarom is ook de voornaamste en eigenlijk ook de eerste geloofsdaad het geloof. Want dat geloof verenigt met Christus. En dat brengt de zaligheid. We lezen het ook in de Dordtse leerregels. Het gaat over de belangrijkste en de voornaamste weldaad. Het geloof in Christus. Dat brengt de zaligheid. Nou, Johannes zegt dat de geest op hem is en dat hij doopt met de Heilige Geest. En dan gaan we verder en dan blijft die geest op hem. En Johannes getuigt dat de geest heeft zien nederdalen. En dan zegt hij tenslotte, en ik heb gezien en betuigd dat deze de Zoon van God is. Kijk, en dan komen we bij dat centrale inhoud van het evangelie van Johannes. Hij heeft geleerd dat de Heer Jezus het Lam van God is, de door God gezonden zaligmaker.
Johannes heeft van hem getuigd en dat de geest op hem bleef. Johannes heeft gewezen over de kennis, de geloofskennis die er in Christus is. En Johannes heeft tenslotte hem genoemd de Zonen Gods. Het vrouwenzaad, de Messias, die in het Oude Testament beloofd is en die boodschap die keer op keer herhaald wordt, is ook de Zoon van God. En deze zaligmaker komt in de wereld om het verloren te zoeken. Kijk, het vrouwenzaad. Er is iemand nodig die de menselijke natuur heeft. Want alleen de menselijke natuur heeft gezonden en er moet dus betaald worden. Alleen een mens kan lijden. Daarnaast moet de zaligmaker ook God zijn. Want dat grote lijden waar het evangelie ook op uitloopt. En wat in het Oude Testament in al de offers wordt uitgebeeld. Dat kan alleen worden volbracht als God zelf daaraan te pas komt. God en mens in één persoon. En dan zien we in de Bijbel, hier bij Johannes, dat deze de Zoon van God is. En later bij de kameling, die onderwijs krijgt van Filippus. En dan zegt Filippus, indien gij van ganser harte gelooft dat dus die persoon uit Jesaja 53 de Zoon van God is, zo is het geoorloofd. En dan beleidt de kamer, ik geloof dat Jezus van Nazareth de Zoon van God is. En dat horen we ook uit de mond van Petrus. Als de Heer zegt, wilt gij die er ook niet weggaan? Heer, tot wie zullen we heen gaan? Want gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En dan zien we in vers 34 dat de zaligheid opkomt uit de drie enige God. God de Vader die zijn Zoon zond, het Lam God, dat de zonde der wereld wegneemt. God de Zoon die de zaligheid heeft verdiend. Want God heeft aan de ene kant zijn gemeente lief met een eeuwige liefde. Maar aan de andere kant haat hij de zonde. En God kan alleen met zondaren doen. En als die zonde schuld wordt weggenomen, als die toorn Gods wordt gestild. En dat heeft het Lam Gods gedaan. Hij heeft betaald voor de zonde. Hij heeft de toorn Gods tegen de zonde gedragen. En tenslotte de Heilige Geest, de derde persoon in het goddelijke wezen, die past de zaligheid toe. Die alleen is het die de zaligheid toepast. En geliefden, dat is de boodschap ook vandaag van het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes heeft daarvan getuigd. Op de tweede dag, een dag later, herhaalt hij zijn boodschap. En dan komen we bij Johannes 1, vers 35, des anderen daags. En dan zijn er twee discipelen, onder duizenden mensen om Johannes heen. Velen heeft hij gedoopt. Later in de handelingen komen we nog mensen tegen die alleen maar weten van de doop van Johannes. Johannes is een enorme gestalte. Hij heeft ontzaggelijk veel betekenis gehad. We ervaren dat misschien niet zo, en dat komt ook uit de Bijbel misschien niet zo naar voren, maar in die tijd heeft hij indrukwekkende betekenis gehad. Dat wordt natuurlijk wat in de schaduw door het optreden van de Heer, dat klopt ook, maar hij is enorm belangrijk geweest. In de handelingen komen we hem nog terug, maar hij heeft gewezen op het Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dan horen die twee discipelen dan en zij volgden Jezus. En zo gaan de mensen niet langer meer bij Johannes, maar gaan ze richting de zaligmaker. En alleen hij is gekomen om zondige mensen te redden. En dan tenslotte nog één ding wat ik ook uit dit gedeelte wil wijzen, dat is het woordje Israël. Dat hebben we al gezien in het begin. Hij is tot het zijne gekomen. De zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar we lezen hier ook dat in vers 31 kende niet maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden. Daarom ben ik gekomen dopende met water. De zaligheid is uit de Joden. God heeft de belofte van heil eerst aan Abraham en aan zijn zaad gegeven. Hij is tot Israël gekomen. En dat gaat nog steeds door, hè. Zelfs tot op de dag van vandaag worden er Joden toegebracht. Want de belofte en de roeping van God zijn onberouwelijk. Johannes noemt hier ook Israël bedoeld, dus in de eerste plaats het Joodse volk. En na de Pinksterdag gaat dat evangelie dan uit over de gehele wereld. En gaat de Heer Jezus, en in de christelijke kerk wordt hij niet alleen met water gedoopt, maar ook met de Heilige Geest. En voor u en voor mij mag de vraag wel zijn, bent u nou ook gedoopt met de Heilige Geest? Dat is heel eenvoudig, dat nieuwe leven. Hebben we dat nou ontvangen? Zijn we alleen maar gedoopt met water? Dat is op zich groot. Daar hoeven we helemaal niet geringschattend over te denken. We moeten dat niet geringschatten, niet onderwaarderen, niet overwaarderen. Maar dat is niet genoeg. We hebben een doop nodig met de Heilige Geest. En dat die geest, die dat Christus neemt, het u en mij gaat verkondigen. Niet alleen voor het eerst, maar ook steeds opnieuw. En dat we in dit leven, en zeker als we gaan sterven, het oog mogen slaan op het Lam Gods. Misschien een zwak, misschien met veel aanvechting. Misschien dat u het niet goed kunt begrijpen. Alle ware pelgrims krijgen hier in dit leven, in de nood ook van uw leven, toch enigszins een gezicht op dat Lam Gods dat de zonde de wereld wegneemt. En dan gaat het niet meer zozeer om de vele oefeningen van het geloof. Dan gaat het ook niet meer om de diepten en de allerhande dingen die wij erbij hebben gemaakt. Dan gaat het tot om de waarachtigheid. Een klein kind en een oude iemand in de gezin. En het voorbeeld uit het gezinsleven. Ze zijn alle twee kinderen. Het kleinste kind, dat heeft zijn moeder nodig. En die oude jongen heeft ook zijn moeder nodig. Die heeft zijn ouders nodig. En zo hebben al Gods kinderen de Heer Jezus nodig. Dat het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. En wat kunnen we elkaar beter toewensen dan dit? Dat we in ons leven, en zeker in ons sterven, het oog mogen slaan op het Lam. Ja, zegt u maar, hoe dan? Moet u dan een droom hebben? Moet u dan hele wonderlijke ervaringen hebben? Met wonderlijke mensen krijg je ook vaak wonderlijke problemen. De Heere bindt zijn kinderen aan zijn woord. En dan reist hij op in dat woord. En daarin wordt ons de heilsleer geopenbaard, bekendgemaakt. Laat die heilsleer in uw gedachten een plaats hebben, in uw gebeden ook. En weet dat als God door zijn geest dat toepast, dan krijgen deze dingen waarde. Dan krijgt dat inhoud in ons leven. En dan zingen we soms, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. De harten van de Emmausgangers gingen branden. De kameling werd de Heer Jezus verkondigd. Op de Pinksterdag werden er 3000 geraakt. En zo gaat de Heer ook vandaag nog verder. En zo ook zal het waar zijn. Straks in de hemel zullen we niemand anders zien dan de Heer Jezus alleen. Zullen het Lam volgen waar het ook heen gaat. Zie het Lam Gods dat de zonde ter wereld wegneemt. Amen. We zingen tenslotte Psalm 19 en daarvan het vierde vers, de zere wet nochtans, verspreid volmaakte glans en wat er verder volgt. Thank you.
over 14 dagen hoop ik weer opnieuw verder te gaan met dit gedeelte, Johannes 1. U bent dan ook weer allemaal welkom. In de tweede plaats, heb u vragen of opmerkingen, kunt u die gewoon stellen via de mail of via de app. En verder wens ik u allemaal wel thuis en een gezegende avond. Graag tot ziens en ik zwaai u voor de kinderen. Tot ziens.